En het werk ging door. De opengevallen plekken werden door anderen ingenomen. Onder andere door Joop Abbink en Frank van Bijnen, de latere sabotagecommandant. Ook de LO zette haar activiteiten na de vele arrestaties onverminderd voort. Na het vertrek van Frits de Zwerver kwam het zwaartepunt van de LO-leiding in het westen van het land te liggen en werd er een collectief leiderschap ingesteld. Vier regionale LO-leiders en Jacques van der Horst, die de verbinding met de LKP onderhield, vormden samen de landelijke top-LO. Na de arrestaties in de zomer van 1944 vond er opnieuw een reorganisatie plaats. Er kwam een dagelijks bestuur, het zogenaamde Centraal Bureau. De 33-jarige districtsleider uit Noord-Holland, ingenieur Henk van Riesen, werd in september 1944 de leider van de LO.
Dat betekende dat de leiding, de top, over de algemene zaken moest gaan werken. En daar is een zeer belangrijk punt dat ik pas later gerealiseerd heb. Het was een initiatief, spontaan initiatief van mensen die andere mensen wilden helpen. Dat was het. En dat moest worden een goede gesmeerde organisatie, waarin de contacten dus vastlagen en er een vast patroon was. En het is een wonder dat dat gebeurd is. Een wonder. Want overal waar spontaan mensen in nood helpen aan een onderdakadres. Toen wij tenslotte in 1944 dat bureau oprichten, waar wij met z'n drieën zaten, en dus de top verslag gaven iedere week, want iedere week was een vergadering die begonnen werd met gebed ook altijd en besloten met gebed. Toen werd daar over de algemene organisatie gesproken. En ook over, er moet iemand vervangen worden, hij is gevangen genomen. En al dergelijke dingen. Er kwam iets bij dat in oktober 1944 de koningin het verzet vroeg om haar te adviseren over de minister-president, de premier, na de oorlog en over zijn programma. Toen is er ook een politieke activiteit ontstaan. Dat was voor ons vreemd. We hadden maar één onderwerp. We hadden niet het onderwerp de Duitsers wegjagen, maar het onderwerp lui die door de Duitsers bedreigd worden helpen aan een onderdakadres. Dus dat was het grote gebod. Eigenlijk het tweede gebod, hè.
Maar het hulp geven aan onderduikers heeft op den duur ook heel veel specialisaties geëist. Hebt u zich daarmee bezig gehouden?
Dat ging ook bijna vanzelf. Er waren lui die de bonkaarten dus verstrooiden onder de plaatsen, want die onderduikers moesten een mondkaart hebben. Er waren lui die, dat is de knokploegen, die de distributiekantoren overvielen om die mondkaarten te krijgen. De lui moesten dikwijls een nieuw persoonsbewijs hebben. Er was een persoonsbewijscentrale die persoonsbewijs maakte. Algemene papieren, Duitse papieren, door de falsificatiecentrale gemaakt. En dan hadden we die distributie natuurlijk ook, maar ook dat telefoonnet over Nederland. Dat waren allemaal dingen die erbij kwamen, als vanzelfsprekend, op initiatief van de lui zelf, dat ze dat gingen doen en waar we dus een organisatie van maakten. Als je een afspraak had gemaakt om 4 uur kom ik bij jullie en hij kwam niet, dan verhuisden we. Want dan was hij misschien gepakt. Dat is ook wel gebeurd. Op ons bureau in Amsterdam zaten we met z'n drieën, dat bureau van die centrale. En een van de drie was gevolgd door een Duitser, want die wou hem pakken. Hij is ook gepakt. Maar die tikte bij ons op het verkeerde ruit, zodat we niet open gedaan hebben. Toen ging hij naar de fietsenstalling om zijn fiets te pakken en daar pakte die Duitser.
En dat was voor u weer een reden om weer een ander kantoor te zoeken?
Ja. En wij zijn toen ondergedoken op de duur in een villa in Hilversum. En dat is een heel beroemd verhaal. Want ik kwam daar aan om naar huis te gaan, dus naar ons bureau. En er stond een klein jongetje. Hij is later dominee Kruiswijk geworden en voorzitter van de synode geworden. Maar dat kleine jongetje zei tegen me, de Duitsers zijn binnen. Toen ben ik doorgelopen. Zo ben ik gered.
De situatie is dan midden 44 zo goed georganiseerd door u, dat je zou zeggen, je zou daar het eind van de oorlog mee kunnen halen. Toch is er weer door samenwerking een grotere organisatie ontstaan. Was je daar wel gelukkig mee?
Nee, er is geen grotere organisatie. We bleven helemaal zelfstandig. En wij hadden grote moeite met die politieke wending. Daar hebben we nog problemen mee gehad ook. Want dat was onze aard helemaal niet. Om te denken over na de oorlog. Wij dachten over de hulp aan onderduikers. En dat bleef consequent zo.
Maar toen u in maart 45 gearresteerd bent, opnieuw gearresteerd, toen is de LO ook gewoon doorgegaan.
Gewoon doorgegaan. Altijd vond je vervangers die het werk overnamen. Ze verhuisden. Iedereen verhuisde. Je kreeg nam een andere schuilnaam. Maar het werk ging door. Het werk ging gewoon door.